Toch voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 1. En ik lees u daarvan voor het eerste vers, Hebreeën 1, vers 1. Daar spreekt het woord des Heren aldus: God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Tot zover zijn wij hierboven de sprekende God. Ja, het is eigenlijk zo dat we in Waddinxveen na enige tijd vrij stof behandeld te hebben begonnen zijn in de bijbellezingen aan de Hebreeënbrief. En het was de begeerte omdat wij hier ook aan het einde van de bijbellezingen over Jesaja gekomen zijn, om ook hier met elkaar de Hebreeënbrief, zo de Heere wil, te mogen overdenken. Voor sommigen die wel eens in Waddinxveen komen, omgekeerd, die horen het misschien tweemaal, maar dat is niet het bezwaar. In het oorspronkelijke staat er geen opschrift of schrijver, liet gezegd, boven deze brief. Wij lezen hier boven de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Er zijn verschillende argumenten aan te voeren die ik nu laat rusten. Komen we misschien wel eens tegen in de brief, waaruit blijkt dat de schrijver van deze brief behoort weer tot de tweede generatie. In het algemeen denkt men dat de brief geschreven is in het jaar 80, 90, omstreeks die tijd. De overlevering heeft er traditie een naam boven gezet. Van schrijver. En dat kan waar zijn, ik weet het ook niet. Het is een vrij moeilijke kwestie. De meesten zijn al van oordeel, nogmaals, dat hij niet door Paulus geschreven is. Luther dacht aan Apollos. En Calvijn dacht aan Barnabas. En, nou ja, je zou haast zeggen, bijna alle discipelen zijn wel als schrijver genoemd in de loop der eeuwen, dus het heeft weinig zin om daarover te speculeren. Dat is dan ook eigenlijk niet het belangrijkste. Zo is het ook met veel psalmen waar geen opschrift boven staat, maar die door de traditie, door de schriftgeleerden en de masoreten, de overschrijvers, daarboven zijn gezet. En vaak klopt dat ook wel. We moeten natuurlijk altijd bedenken dat deze mensen er dichterbij stonden wat de tijd betreft dan wij. Wij leven alweer zoveel eeuwen daarna. Calvijn is erg makkelijk om bijvoorbeeld bij een psalm zonder meer te zeggen, nou die is niet van David, of die psalm die is niet uit die tijd. Maar je moet dat blijven bedenken, dat wij zo lang daarna leven en de mensen die die namen erbij geschreven hebben, die leefden dichter in die tijd bij de overleveringen die er nog bestonden. Goed, die brief van de apostel Paulus dan, of van wie die dan ook geweest is, dat is niet zo belangrijk. We mogen ook geruststellen dat daarmee het tijdloze ergens van het woord van God blijkt, dat je niet de Bijbel niet op een bepaalde tijd of een zekere tijdgebondenheid aan kunt wrijven. En dat de Bijbel bestemd is voor alle eeuwen en alle tijden. Voor Gods kerk van het begin tot het einde toe. En dat daarom de persoon die een of andere brief of psalm of wat ook door de Heilige Geest heeft gesproken of geschreven, Die persoon die mag ook naar de achtergrond vallen. Want het gaat niet om het woord van die persoon, maar om het woord van God. Daar loopt het uiteindelijk allemaal over. Wij kunnen een profeet bijvoorbeeld niet eren door net te doen alsof die profeet die heeft toch wat. Nee, God heeft zijn woorden op hun lippen gelegd. Hij heeft zijn gedachten in hun hart gegeven. En al behielden ze dan ieder hun eigen ontwikkeling, hun eigen taal en spraakgebruik, wij geloven toch dat inspiratie betekent dat die profeten en bijbelschrijvers hebben uitgeademd wat God hun inademde. In dat opzicht is er dus geen enkel boek met de Bijbel te vergelijken. Je kunt zeggen, ja, Calvijn zegt dit, Luther zegt dat, Kobrugge zegt dat, of Brakel die schrijft dit. Dat kan tot lering zijn en tot grote zegen, maar goddelijke autoriteit heeft alleen het woord van God. Je kunt een laatste woord niet doen beslechten door bijvoorbeeld een stukje uit Calvijn voor te nemen. Dat kan wel zijn tot lering en tot onderwijzing. Die mensen zijn geleid door de Heilige Geest, maar wij mogen ze niet toekennen wat de Bijbelschrijvers hadden: de inspiratie van de Heilige Geest. Deze brief is gericht aan de Hebreeën. Daarover is ook al heel veel te doen geweest. Daar kom ik ook niet diep in. De Hebreeën, dan zou het een aanduiding zijn van christenen uit de Joden. Joodse mensen die dus tot het waarachtig geloof gekomen zijn. Nou kun je dat wel ergens ook aannemelijk maken, als je bedenkt dat de Hebreeënbrief heel diep put uit het Oude Testament en uit de oude eredienst, eigenlijk de tabernakeldienst. Veel zaken worden daaruit aangehaald en het veronderstelt ook dat de lezer enigszins vertrouwd waren met de oude eredienst onder Israël. En uiteraard zijn er nog wel meer gegevens in die brief die wij tegenkomen die erop wijzen dat het de lezer dat zo vaak bestonden uit christenen, uit de Joden. Dat mag natuurlijk nooit op de spits gedreven worden, dat voelt u wel aan. Je had praktisch geen gemeente die alleen uit Joodse gelovigen bestond. Sommigen hebben gedacht dat deze brief aan de gemeente, de Joodse gemeente Jeruzalem, de Joods-christelijke gemeente Jeruzalem geschreven is. Anderen houden vast, ook niet zonder argumenten, dat deze brief aan de gemeente die in Rome is, werd geschreven, die ook voor een deel uit Joden bestond. We moeten maar bedenken dat ook dat weinig ter zake doet. Daar zullen gelovigen uit de Joden onder geweest zijn en uit de heidenen, die toch ook vaak een zekere kennis hadden van het christelijk geloof, voor zover ze mee in aanraking waren geweest. Wat betreft de achtergrond van deze brief, dan, ik heb er al meer iets van gezegd in verband met een behandelde tekst uit de Hebreeën, maar je zou het met een paar woorden kunnen zeggen: het is de vermaning, de waarschuwing tegen de afval. En het klimaat van die afval zou je zo kunnen omschrijven. Er is verkondigt dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En hij zelf heeft gesproken van nu aan zult gij zien, de Zoon des Mensen, komende met grote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels. En toen kreeg je op het Pinksterfeest, kreeg je die grote wonderen en tekenen, dat duizenden werden toegebracht tot de gemeente die zalig werd. En het woord kreeg ook zijn loop door de toenmaals bekende wereld. Maar je moet daar toch weer niet een te menselijke voorstelling van hebben, alsof heel Israël en alle heidenen tot het geloof gekomen waren. Zo is het niet. Je leest dat wel, maar al gauw kun je merken in de handelingen na die grote zegen, die uitstorting van de Heilige Geest in dat toevergaderend werk, dan lees je dat hoe langer hoe sterker de vijandschap van de gevestigde orde, de godsdienstige orde in Jeruzalem toeneemt. Er wordt gedood, er worden apostelen gevangen genomen, ze worden verstrooid. En als het waar is dat deze brief omstreeks 80 à 90 na Christus geschreven zou zijn, dan is de tempel al reeds verwoest. Kijk, en nou krijg je na ieder hoogtepunt een dieptepunt. Vaak wel. Want achter de top van de berg, daar ligt weer het dal. En hoe leefde die eerste christengemeente in de sterke verwachting van die komende Heer? En in plaats dat het koninkrijk zich nu overal manifesteert, uitbreekt, is er een zekere matheid gekomen. Een zekere stilstand, zou je zeggen. De Heer verdoeft te komen. De oprichting van het koninkrijk, waar de discipelen van vroegen, wanneer zal dat zijn, die blijft achterwege naar hun waarneming. Alles gaat gewoon door. De tijd dat men vol enthousiasme bij elkaar was, haven en goederen verdeelde, de tijd dat men als het ware reikhalzend uitzag, zou het morgen, zou het overmorgen gebeuren. De tijd dat zoveel zichtbare wonderen plaatsvonden, is voorbij. Het spreken in allerlei tongen neemt af. Voel je het klimaat waarin de druk, de moedeloosheid, de weemoed over wat voorbij is, de overhand gaan nemen. Kinderen des Heren, in plaats van opgenomen te worden in de wolken, hem tegemoet, die sterven aan allerlei ziekten. Ze moeten weer werken, of in slavernij, of in vrijheid. De dood maait ook het leven van de kinderen af. Trots het feit dat velen weigerden dienst te verrichten, met als reden dat zij de militia Christi vormden, het leger van Christus, gaan toch oorlogen, geruchten van oorlog, gaat allemaal gewoon door. Kijk, en dan merk je als achtergrond van het schrijven van deze brief, merk je dat de kerk inzinkt. In alle opzichten gaat het zo. in dagen van voorspoed, lees je tenslotte, als Jezus in vet werd, sloeg hij achteruit. En als er dagen zijn die zich aan elkaar rijgen van de ene dag naar de andere, dan treedt er een zekere matheid op onder de mensen. De christelijke eredienst was uiterst sober. Anders zou je zeggen, gaat er nog een magische bekoring uit van een mooie tempeldienst, van priesterlijke gewaden, van de hoge priester, van de altaren, van de wierookgeuren, maar ook dat is er niet meer. Er blijft eigenlijk niet anders over. Ja, wat blijft er eigenlijk over? Nou, dan zou je het eigenlijk al gelijk kunnen zeggen. Het woord blijft over. Het woord. Maar dat is een hele les. Om bij en uit dat woord te leven. Eigenlijk is het zo. Wij kunnen niet bij dat woord leven. Maar dat woord doet kracht om zondaren weer tot leven te brengen. En daarom heeft de apostel deze brief, sommigen denken dat het een preek is, de enige bewaard gebleven volledige preek, maar dat laten we verder ook rusten. Daarom komt het woord tot die Hebreeën. Opdat het woord in de handen van de Heilige Geest het zou doen om ze weer op te wekken tot standvastigheid en om te blijven bij hetgeen ze geleerd hadden. Nou mag je van dat woord God zeggen, het is een levend en krachtig woord, een dynamisch woord. En een woord van energie, zoals in het oorspronkelijke woord en ergens gebruikt wordt, een energiebron, zoals het zaad, waar het licht van de zon als het ware in opgenomen is. Toch, ik wil daarmee niet aan wat ik nu zei te koppelen, maar ik wil wel uw aandacht erop vestigen dat het gaat om het woord van God. Kijk, je hebt zo'n uitspraak en dat is op zich een kostelijke uitspraak. Ik hoop dat Luther die gedaan heeft en in navolging van hem heeft Kolbrugge dat ook wel eens gezegd. Of heeft het niet? Werp het woord erin en gij zult wonder zien. Ja, en toch hebben in die tijd vele mensen het woord gehoord zonder dat het wonder kwam. Daarom lees je in de Bijbel dat dat woord afhankelijk is van Gods medewerking, van zijn geest. Vandaar dat je in de handelingen leest, de Heere wrocht mede. De Heere wrocht mede. Als dat woord, zoals het hier staat, op zichzelf genomen, als dat het tot stand bracht, dan zou je bij wijze van spreken zo'n tekst op kunnen eten, een stukje eruit scheuren. Dan zou tegen iedereen waartegen het woord gericht was, dan zou er ook een wonder gebeuren. Maar de apostel heeft er om gebeden. En hij heeft ook aan de gemeente gevraagd of ze God wilde bidden dat hij de deur van het woord zou willen openen. Daar kon bij dat je leeft en geloofden zoveel als ze verordineerd waren ten eeuwige leven. Ik weet, ik ben altijd erg bang geweest om woord en geest los te maken. Maar, ik wil u ook waarschuwen, je kunt van het woord niet iets automatisch maken. Als ik tegen een mens zeg, of u zegt tegen iemand, neem je beddenkop en landen tegen het landen. Dat kan best zijn dat er niets gebeurt. Toch noemt u het woord. U noemt iets uit het woord. Kijk, het is wat Jesaja zegt. Zoals een hof haar struisel voorbrengt, geen daarin gezaaid is. Alzo zal mijn woord niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. God maakt uit wat het woord doet. Verder niemand. Verder niemand. En dan kan een mens natuurlijk de andere mens om de oren slaan. En hij kan nog wel rechte woorden gebruiken. En zeggen, ja, maar het woord, dit, het woord. Maar je krijgt het niet over. Je krijgt het toch niet over. Dat kan God alleen maar doen. God, die de dode leven roept. En de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Dat is iets van het grote mysterie, waar wij niet doorheen kunnen zien. Hoe komt het dat de ene keer die, de andere keer een ander aangesproken wordt? Die anderen zitten er toch ook bij? En het is toch hetzelfde woord? Daarin zien we dat God de soevereine spreker is. Hij alleen. En dat hij doet wat hem behaagt. Als we nu op deze Hebreeënbrief mogen gaan letten, dan zullen we merken dat die woorden van God door zijn knecht gesproken, geschreven, dat die woorden zullen doen hetgeen God behaagt. En ik hoop dat het ook voor ons zo mag zijn en dat het behagen van God mag zijn in de zaligmakende kennis des geloofs. Door de Heilige Geest. Want al keert dat woord nooit ledig weer. Het kan ook een reuke des doods ten dode zijn. En dan mogen wij het woord niet de schuld te geven. Kunnen onszelf de schuld wel geven. Maar al geef je jezelf de schuld en al zeg je, het is allemaal onze eigen zoon. Dat verandert aan de zaak geen niets. Niets. Hij doet alles wat hem behaagt. Laten we nu eens gaan letten op waar de Hebreeënbrief mee begint. God voortijds veelmaal en op velerlei wijzen door de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Het gaat hier over een wonder, de sprekende God. De Heere heeft de taal, de spraak, heeft de Heere gemaakt. Je kunt lezen in de Bijbel en in Genesis al dat de Heere sprak. Hoe zou je dat spreken moeten omschrijven? Kijk, in het woord van God is het spreken van God een doel. Vandaar ook dat woord en zaak in de Bijbel één is. Woorden zijn geen loze klanken. Woorden is iets doen, iets beleven. In onze Bijbel lees je bijvoorbeeld het geschieden na deze dingen, en dan is er een geschiedenis gebeurd, gepasseerd. Dan staat er eigenlijk oorspronkelijk het geschieden na deze woorden. Zo nauw zag de Jood de eenheid van woord en gebeurtenis. Kijk, wij zeggen wel eens, ach, het is goedkoop. Het zijn maar woorden. Maar de Israëliet, de gelovige Israëliet, had een ontzettelijk hoge opvatting van woord. Omdat als het over Gods woord liep, dan betekende dat daarin uitte God zichzelf. Daarmee doet hij iets. Hij kende dus niet dat, ja, maar dat kan de Heer zeggen. Nee. Zou ik het zeggen? Dat is iets ondenkbaars. Zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Heeft de Heere God gesproken? Er was niets. Dat is al een wonder. Maar er staat in de Bijbel dat de Heere de hemel en de aarde schiep. En God zeide, er zij licht en er was licht. Als we de Bijbel lezen, dan krijgen we direct te maken met de sprekende God. Je zou het misschien mogen noemen, hij treedt naar buiten door zijn goddelijke woorden. En dat is hetzelfde als zijn goddelijke werken. Hij roept tot aanzien. Dat scheppingsbericht moest eigenlijk al genoeg zijn om een mens eens en voor goed te leren dat alles eenzijdig van God uitgaat. Want er is niets, er was toch niets. Er was geen oerstof, wij geloven niet in die evolutie. Was dus geen oerstof. En God spreekt. En met dat spreken is het er ook. Het is aanwezig. God. Voortijds. Vroeger. Lang geleden. Heeft uit het niet. De wereld tot aanzien geroepen. En midden in al die werken heeft hij de mens geschapen. En hij heeft die mens gemaakt tot een sprekende mens. Een mens met een taal. Welke taal spreekt, dat weet ik niet. Of het Bilderdijk was of een ander die dacht dat Nederlands geweest is. Maar dat zal al niet zo zijn. Ik weet het niet. Hebreeuws misschien. Maar die mens is een sprekende mens. Dat is iets onuitsprekelijks eigenlijk. God spreekt. En hij spreekt de dingen. Hij spreekt scheppend. Hij maakt de mens. En hij geeft die mens het vermogen om zich uit te drukken. dat hij met God kan spreken. Dat hij antwoord kan geven. Eigenlijk is die hele schepping, maar voornamelijk de schepping van de mens, is eigenlijk geschapen tot een antwoord. Tot een sprekend antwoord voor God. Het is die op aangelegd. Maar het is iets wonderbaarlijks als je bedenkt dat de Heere God, nou ja, geen taal in die zin nodig heeft. Dat hij is de volzalig in zichzelf en dat hij toch woorden, klanken gebruikt. En dat hij het middel heeft daargesteld waardoor hij met die mens, dat toppunt van de schepping, dat hij daarmee kan spreken. Dat hij zijn wil bekend kan maken. En dat die mens kan antwoorden. Dat God hem zo geschapen heeft, dat is een onuitsprekelijk groot wonder. Want daar proef je iets in van de gemeenschap, de omvang van schepper en schepsel en de schepselen onderling. Dat is het grote wonder dat de mens gedachten kan uiten, zijn blijdschap kan uitspreken en zingen en zijn verdriet uit mag huilen. Dat is een wonder. Nu is de duivel niet sinds kort, maar sinds lang de grote nabootser van God. En tegenover die sprekende God komt de duivel in de slang als die sprekende vorst die het aardrijk wil verderven. Nu kan hij geen contact krijgen met een mens dan door middel van het woord. Tegenover dat scheppende woord van God zet die duivel het arglistige woord. Is het ook dat God gezegd heeft? Daar zie je het misbruik van het woord. In de duivelenwereld. Het misbruik, het gebruiken van woorden om je gedachten te verbergen. Hij zei natuurlijk niet dat het hem erom te doen was om ze voor eeuwig ongelukkig te maken. Dan zou het woord een voerwagen voor de gedachten zijn. Nee, maar de duivel begint ermee om de gedachten te verbergen achter de woorden. Een mens die zo hoog was opgericht door God, dat hij zich uit kon drukken. Die mens luistert. Hij hoort. Hij weet zich aangesproken. Eigenlijk zeg je, toen ging hij al te ver. Het was niet de sprake van God, maar de sprake van de twijfel. Maar er is communicatie tussen die slang, duivel en die mens. Je zou zeggen, dat is eigenlijk het begin van de ondergang. De communicatie, het praten, het overleggen of het twisten met die boze vorst Beelzebul of Lucifer of hoe je hem ook noemen wil. Die grote aanklager en hinderaar. Kortom, als de mens gevallen is, is de weg tot God afgesneden. Hij is bang geworden voor God. Hij vreest God die iets zegt en doet. Want zeggen is doen. Hij vreest die God. Hij kan niet in de nabijheid van die God terugkomen. Want hij kan geen antwoord meer geven op aan God. Hij kan geen antwoord. Hij is geen antwoord meer. Hij beantwoordt nergens meer aan. En daarom vlucht die mens weg. De verbinding is radicaal verbroken. God voortijds. Dat betekent heel lang geleden. Hij kwam. En hij gebruikt de taal, het woord, om die mensen te roepen. Uit het struikgewas, het geboden, tevoorschijn te roepen. Hoe kan dat? Nou, daar heb je nou de macht van de sprekende God. Want Adam en Eva, of Adam en Manina, die waren intussen niet tot bekering gekomen. Dat merk je wel. Als ze daar bij de Heer straks komen, dan geven ze elkaar de schuld. En eigenlijk geven ze God de schuld. Hun taalgebruik, hun woordgebruik staat gelijk in het teken van de zonde. Van de ongerechtigheid, van de listigheid, de sluwheid. Het lijfgehalte. Dan kun je zeggen, ja, maar een mens hoort het niet. Ja, dat is nou net het geheim. Het is eigenlijk een lering. Je hebt mensen die zeggen, ja, die stellen God zo voor dat God die staat maar te vragen en te bidden dat we alsjeblieft nog willen komen. Het is wel erg, want de meeste mensen komen niet, maar sommigen komen er gelukkig wel. Als ik daar eens aan denk, dan zeg ik dat is zo'n verschrikkelijke voorstelling. Zo leugenachtig. Dat de Heer daar staat met zijn genade, met zijn ontferming, maar hij kan het aan de mens niet kwijt, want de mensen willen niet. Ja. Ik zeg u, toen God zei, waar zijt gij, toen moest hij voor de dag komen, zo onbekeerd als hij was. Zo gemeen als die was. Zo zwart. Zo dood in de misdaad en de zonde. Dat is toch een leerstof. God voortijds, veelmaal, toen gesproken hebbende tot onze vader Adam, die tot niets geworden was. Wat betreft alle geestelijk goed was hij verspeeld. Hij was een zondaar. De dood om te horen, zou je zeggen. Hij kan niet meer horen. Hij kan niets meer. En dat God, desniettegenstaande toch, door zijn spreken, hem uit het geboomte, uit zijn schuilhoek, uithaalt. Dat is wel een beetje een benauwde zaak geweest. Dat hoef je niet aan te kwijten. En toch ook weer niet zo benauwd dat ze geen woord konden uitbrengen, want ze staan gewoon elkaar te beschuldigen. En toch, God doet het toch. Daar zei ik het. Ja, ik heb mij verborgen toen ik u stem, want ik ben naakt. Wie heeft u te kennen gegeven? Nou, praat God met een verrader. Met een verrader. Met een massamoordenaar. Die zichzelf en al zijn nakomelingen in het verderf heeft gestort. Hij praat met een man die desnoods over lijken gaat. Al is het van zijn eigen vrouw. Die vrouw die gij bij mij gegeven. God is de zuiver gebleven. Zijn woord is waarachtig. Maar die mens die spuit allemaal ellende, bitterheid en gal en alsem op. Je kunt er niks meer mee aan. Je kunt het niet vertrouwen. Het zijn met recht maar woorden. De woorden van een leugenachtig man. En toch, dat gaat daar eigenlijk van uit. Ja, je kunt elkaar proberen warm te draaien van wij moeten dit en wij moeten dat en wij moeten zus. Maar wat is dat in feite troosteloos eigenlijk? Waarin wij moeten. En wat is het een troost, al zou je nog zo somber wanhopig gesteld zijn. Dat je zegt, zo, ik kan nooit, nooit kan ik uit mijn doodslaap oplaten. Kan ik niet. Ik kan mijn graf niet ontslagen waar ik in zit. En dan de wetenschap dat God zo'n lelijk dood mens, zo verrader, zo moordenaar, dat God hem door de macht van zijn woord zo uit de duisternis kan halen. Zo onbekeerd als die is. Is dat niet een troost, een hoop in die diepe duisternis van onze leugenachtige woorden? Woorden die wind zijn. Woorden waar niks van terecht komt. Woorden die we niet waar kunnen maken. Dat is niet een troost. Dat God al gelijk na de val toch weer het woord genomen heeft en dat hij heeft gezegd, kom hier. Zo kan wezen dat de mens tegen zijn zin en wil toch in de kerk zit. Omdat God hem hebben wil. Maar je zou zeggen, hoe kan dat nou? Als hij toch geen zin en geen wil erin heeft, dan ga je toch niet? Ja, hij weet zelf geen eens soms hoe, maar hij zit er. Als God zegt, waar zijt gij? Kom maar voor de dag. Dan gaat het dan niet allemaal letterlijk precies hetzelfde. Maar ik wil er maar dit mee zeggen, wat een wonderlijke gedachte is dat. Dat de mens, die zich er helemaal tegen verzet en er misschien ver van hem afgooit, maar toch, hij komt. Al hoort hij dan misschien geen hoorbare stem zoals Adam, maar dat hoeft ook niet, want God spreken is doen. Hij toch zo zou denken dat je daardoor in de kerk zit. Dat is wat. Dus ja, ik ben in de kerk. Ik heb er niet zoveel zin in. De ene keer ligt het me wel eens, de andere keer niet, maar nee. Ja, waarom ben je dan? Nou ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. God is het die alle wegen en paden en middelen in zijn handen heeft. Daarom ben je er. Daarom ben je er. Dus je moet niet denken, nou, ik ben er omdat ik zei, ik zou toch nog maar eens gaan. Wat er nou weer aan de hand is. Nee, dat kun je wel zeggen. Dat is als mensen zeiden. Maar de Heere heeft alle macht. En dat behoort tot de grondslagen van het waarachtig christelijk geloof. Dat we niet zouden verzanden in zo'n menselijke voorstelling. Zo'n zwakke voorstelling van de levende God. Die daar maar staat te bedelen en staat te wachten of dat wij als publiek nog eens een keertje willen luisteren en horen. God roept met kracht. Hij spreekt, hoort hij, helemaal. En niet alleen tot Adam, maar, ik noem maar wat hoor, tot Noah. Bouw je een ark, zo groot en zo groot. Noach,
Was dat zo'n beste man? Hij vreesde de Heer, maar de klemtoon valt daar, hij vond genade in de ogen des Heer. En het woord zet de zaak in beweging. De hamers, de spijkers, wat er aan te pas gekomen is, alles wordt in beweging gezet door het woord. En als het klaar is, dan is het woord, ga in de ark met de uur. En God sluit achter hem toe. Al de macht heeft het woord. Ja, zult u zeggen, maar ja, die macht gold voor Noach. Niet voor al die mensen die verdronken waren. Ook voor die mensen gold de majesteit van het woord. Want het woord had gesproken dat de Heere de aarde zou verdelgen. Dan zie je zo die lijn lopen. Torenbouw. De mensen hebben het hoogste woord. We blijven bij elkaar. We doen dit, we doen dat, we doen zus en we doen zo. Weer heeft gezegd, nee, verspreid je over de aarde. We bouwen de aarde. Nee, zeggen de mensen, dat doen we niet. Kom aan, laat ons stenen bakken. En wel doorvoeren. En God gaat spreken. Kom aan, laat ons nedervaren en zien wat zij begonnen hebben te doen. En dan komt God en die ziet dat. En het loopt fout. Door zijn goddelijk woord maakt hij mensen woorden onverstaanbaar. Ze begrijpen elkaar niet meer. Spraakverwarring. Uit elkaar. Abraham. Wat was dat? Goeie man. Ja, een goede man. Hij was niet zo diep verzonken in het ongeloof en in het bijgeloof als de Canaanitische volk in het algemeen. Er was nog enige geringe sporen, zou je zeggen, bij de overlevering vandaan van de ware God. Maar er staat toch maar in het woord dat hij een afgodendienaar was. Nou, die man die is daar gewoond. En op een goede dag komt het woord van God. Ga gij uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. Het woord zegt niet, heb je misschien idee om te emigreren naar een ander land? Of zou je er iets over denken? Nee, het woord van God is het doel van God. Hij gaat, niet wetende waar hij terecht komt. De macht van het woord is zo groot. Je zou zeggen, de macht van God, die brengt het geloof in dat woord. Nee, God stelt het daar. Hij stelt heil tot muren en voorschanden. En mensen kunnen zich vermoeien en zeggen, nou, waar is Abraham nou wedergeboren? En waar is hij nou gerechtvaardigd? En waar is hij nou dit en waar is hij nou dat? Dat hebben allemaal niet zo erg veel te betekenen natuurlijk, dat voel je wel aan. Het woord van God laat ons zien dat hij voortijd helemaal voor de Vader gesproken heeft. En in dat spreken van God kwam zijn reddend handelen openbaar. Of zijn verdoemen handelen over mensen. Toen deed de Heere van de Heere uit de hemel vuur en zwavel regenen op die steden. Gebeurde ook. En nu even over de lijn van Gods genade openbaring. Nou, die Abraham die gaat. Zo zie je daar bij de aartsvaders. Bij Abraham, Isaac en Jacob. God zegt zonder meer, ik zal u zegenen. Ik ben de God van Bethel. Ik heb u lief gehad. En hij zegende Isaac toen Abraham gestorven was, groter daarvoor ook al. Maar de Heer hield daar een aanspraak klaar. En Jacob, en de patriarchen in al hun omzwervingen en afwijkingen, zijn ze niet door het woord van God op de weg teruggezet. Terug naar de schulderkentenis. Terug naar wat ze eigenlijk verdiend hadden. De dood.
David zegt ook de man in wie de geest God was. En die door God de woorden op de lippen kreeg gelegd. Zo ongeveer drukt hij zich uit. Alsof hij zeggen wil, niet ik, maar God heeft tot mij gesproken. Ik heb er geen woorden voor, maar God legde de woorden op mijn lippen.
Nou, zo heeft God op veelmaal en op velerlei wijze. Dat velerlei wijze, dat kun je verstaan. Verschillende wijze, door dromen, visioenen, mondelinge aanspraken en openbaring aan de vaderen. Door de tabernakeldienst, de eredienst, altijd met al zijn symbolen en ceremoniën. God sprak door zijn daden, zeer sterk in de geschiedenis. Want die daden zijn ook zijn woorden. En woorden zijn zijn daden. Altijd weer. Maar dat velerlei wijze, dat betekent ook. Steeds kwam God dichterbij. Steeds kwam God dichterbij. Dat wil zeggen, hij gaf zijn openbaring niet in één keer geheel, maar stukje bij stukje. Ging hij verder. God voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vader gesproken hebben. En dan te bedenken dat die mensen er ook niks van begrepen. En dat in heel die geschiedenis van de godsopenbaring, dat je op iedere bladzijde tegenkomt bijna, de tegenwerking, de tegenkanting van die mensen, die altijd weer zijn valse, verraderlijke woorden stelt tegenover het woord van de levende God. Altijd maar doorging met de dringen en de zaken anders voor te stellen. En die desnoods tot de conclusie durfde te komen, het maakt toch allemaal niks uit hoor, wat we doen. God ziet het niet en God merkt het niet. En op vele wijze, God die wordt door die liegende mens, die woord verkrachter, wordt God niet tegengehouden. Maar hij komt stap voor stap dichterbij. En als het laatste profetenwoord wordt opgeteken, haastig zal tot zijn tempel komen. Die Heere die gij verwacht, u lieden die mijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. En gij zult uitgaan en ingaan en toenemen als mestkalver. Zeg dan is het toch op zijn donkerst. Eeuwenlang zwijgt de stem van de profetie. Er zal wel geprofeteerd zijn. Maar er zijn geen openbaringen Gods wat dit woord betreft aan toegevoegd. Het is op zijn ergst. Zo kan God toch niet komen. Tegenwoordige godsdienst houdt in. Hoe kan het rijk van God nou komen op de wereld? Als we zo doorgaan met oorlog voeren en met allerlei andere dingen. Ze draaien precies om. Als je al die krantjes leest, de vredeskranten en zo, dan kun je dat heel duidelijk lezen. Nee, laten wij de wereld klaarmaken dat God er kan wonen. De wereld zoals hij die hebben wil. Maar dan moet je dat eens vergelijken met de werkelijkheid. Terwijl duisternis de aarde bedekt. En het jodendom voor een groot gedeelte is ontaard in een vormdienst. Er waren nog enkele overgebleven, dat weten wij eigenlijk. Maar in het algemeen genomen, hij is gekomen tot het zijne. De zijne hebben hem toch niet aangenomen. Dan komt God, de sprekende God, toch dichterbij. Je zou bijna zeggen, maar het kan niet, want de profeten profeteerden bij de gratie Gods. Maar het is net alsof God een punt laat aanbreken, dat de profeten ook uitgepraat zijn. En nou valt die beklemmende stilte, die duisternis. Wie neemt nu het woord? Wie neemt het woord? Wie zal nou in die donkerheid het woord spreken? Zoveel eeuwen zijn voorbij gegaan. Zoveel woorden zijn gesproken. En dan wordt vervuld. Heeft in deze laatste dagen, dat wil zeggen deze laatste bedeling, die genoemd wordt een bedeling van laatste dagen. Kort, overzichtig. De Heere heeft gezegd, ik kom haastig. Dat is het woord van het vlees geworden woord, die zegt, ja, ik kom haastig, de laatste dagen. Ja, maar dat kun je toch geen dagen meer noemen, al die eeuwen. God noemt het hier de laatste dag, door zijn knet. En in die laatste dag, toen de mens op het toppunt, zou je haast zeggen, van zijn woordverdraaiing, waarbij hij de genade en de ontferming van God had ingeruild voor een door de werken zalig worden. Want Israël heeft die gerechtigheid gezocht, maar niet uit het geloof, als uit de werken der wet. Als het zo erg is, dat je een paar honderden jaren niet meer kunt zeggen, nou, de Heere heeft in het openbaar een boodschap aan de kerk gegeven, in de vorm van een profetie of wat dan ook. Dan komt God door niets en niemand tegen te houden, in de volheid des tijds, geworden uit de vrouw, geworden uit de wet. God zendt zijn zoon uit. Dat is het woord van de Vader. De zoon van de Vader. De daad van de Vader. Het werk. Hij zendt zijn woord uit. Het geeft aan de onuitsprekelijke verbinding die er is tussen vader en zoon. Want die tweede persoon van het goddelijk wezen, niet gemaakt, nog geschapen, die tweede persoon is door de vader verkoren om de uitdrukking te zijn van zijn diepste gedachten. Om het woord te zijn dat niemand meer kon stellen. spreken. Om het antwoord tegen te zijn op de vraag van God: waar zijt gij? En dat is het onbeschrijfelijke hoogtepunt, midden in de diepte. De zaak liep op een einde. Maar in die laatste dag heeft God gesproken door de Zoon. Hoe zouden wij iets van God kunnen weten buiten hem? De kennis uit de natuur levert ons geen zuiver beeld meer. En wij worden verdorven in de overleggingen van ons hart. Wat zouden wij kunnen weten over eeuwige verkiezing, eeuwige liefde? Wat zouden wij kunnen weten van roeping, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, buiten de Heer Jezus Christus? Zijn het niet allemaal woorden van ons zonder verstand? O, heeft in deze laatste dag tot ons, het is alsof de apostel wil zeggen: Hebreeën, wordt het je nog eens bewust, en de Heere zegenen dat onderwijs, tot ons verlorene, veroordeelde, verdoemelijke schepselen. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Profeten spraken Gods woord. Maar de Zoon is het woord. Profeten en apostelen, Johannes de Doper, de discipel, getuigden van het licht. Hij zegt: ik ben het licht in de wereld gekomen. Profeten en psalmdichters zagen uit naar een brood dat als het ware in het manna werd afgestuurd. Maar ook dat was niet het manna. Want ze zijn gestorven. Waar is dat brood? Dat die daarvan eet niet sterft in de eeuwigheid. Jezus zegt: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het levende water dat uit Libanon vloeit. Hij is alles wat van hem gesproken werd. Profeten, als ze door Gods geest geïnspireerd de ernst moesten beklemtonen van hun goddelijke zending, dan zeiden ze: alzo zegt de Heere. Want ze konden niet zeggen: alzo zeg ik. Dat was een particuliere leven. Dan kon je wel zeggen: nou, ik zeg, niet zo of zo. Maar de Heer Jezus zegt: voorwaar, voorwaar, zeg ik u, als machthebbende en niet als geschriftgeleerde. Goed, veelmaal op vele wijze tot de Vader gesproken en door de profeten, heeft tot die onwaardige woord verdragen. Verschuilers. Heeft hij gesproken door de Zoon. Je kunt het lezen. In de Zoon. Door de Zoon en in de Zoon. Als u nou zou willen weten: wat heeft God toch gedacht
zou het waar zijn dat God een volk lief heeft, zou het waar zijn. Zeg maar één antwoord, de Zoon. Het hoogste bewijs van die eeuwige leven, van die eeuwige liefde, is de Zoon. God spreekt in hem het hoogste woord uit wat hij spreken kon. Het is de Zoon van zijn schoot, met wie hij in volzalige vereniging zich bevond. Zie, dat het woord tot kracht mogen doen, zodat dit fundament, deze maan van de sprekende God, dat die u nu eens, mij en u, mocht overkomen, zodat we niet langer naar bijkomstigheden zouden zoeken, maar dat God in onze harten gaf, door zijn Heilige Geest, het waarachtige geloof, mede ook door dat woord en die geest gewerkt, om te geloven, het hoogste bewijs, het afdoende bewijs, dat we wel aan onszelf moeten wanhopen, maar niet aan God. Dat bewijs is geleverd in de schenking van de Heer Jezus Christus. Heere, wie kan toch zalig worden? Bij de mensen onmogelijk. Ja, dat is zo. Dat is zo. Het is onmogelijk. Is het voor u mogelijk om zalig te worden? Ik zie geen mogelijkheid. Want ik ben tot de duivel bekeerd en naar zijn wil gevangen genomen. Hoe kan ik nou zalig worden? Zalig worden is toch niet iets, een schroefje ergens in draaien. Zalig worden is toch behouden worden van de toorn en teruggebracht bij God. Maar wat bij mij zo mogelijk is, zegt de Heer Jezus, is mogelijk bij God. Want hij heeft zijn eigen kind bezocht over onze valse woorden. En men heeft van hem waarzeggen gemaakt. Dat valse woord gebruikt van ons, dat werd bezocht toen ze hem op het aangezicht sloegen als een valse profeet en zeiden: profeteer ons nou, wie is het die u geslagen heeft? Dat was nou onbloot, onder een blinddoek geslagen te worden, doodgeslagen te worden, omdat we van die valse profeten, dat is valse woord, gebruikelijk zijn. Die plek neemt hij niet in. De straf van die vluchtende, liegende, bedriegende mensen, die komt op hem. Daarom dat we toch moed mochten scheppen. Daaruit moeten zeggen wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, want hij heeft gesproken op vele tijden en plaatsen en manieren. Maar het hoogste woord sprak hij uit toen hij liet boodschappen: de vervulling van u is hedengeboren zalig maken. En hij bedriegt niet. Geen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Nog eens, wie kan toch zalig worden? De grootste der zondaren. De meest intense leugenaar en bedrieger. Wat er ook is of geweest is, maar het woord van God is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En zegt de apostel, hij hebben zijn heerlijkheid gezien als het enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. En de dichter zegt, zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Amen.